We gaan wat lezen uit 2 Korinthe 11. En vanavond willen we gaan nadenken over dus de charismatische misleiding. En dat is een onvoorstelbaar grote olievlek in ons land, maar ook in de hele wereld. En we zullen zien dat het een zeer gevaarlijke leer is. Want het bepaalt ons bij ervaring, gevoel. En jullie weten allemaal inmiddels, de ouderen, denk ik meer dan de jongeren, dat gevoel zeer bedriegelijk is. De ene dag voelen we ons top en de andere dag voelen we ons niet zo top. Maar 2 Korinthe 11, daar wil ik iets uit lezen. En ik lees altijd een beetje uit de Telos-vertaling. Dat is een vertaling uit 1982, een herziene vertaling van de Voorhoeven-vertaling. En die vertaling is in mijn ogen een zeer betrouwbare vertaling. Zeer lijkend ook op de herziene Statenvertaling. Maar in detail net even wat preciezer. Heeft te maken met de keuze van de grondtekst.
In het geval
ja, dat is goed. Er staat in 2 Korinthe 11 het volgende. In vers 1. Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraag mij ook. Want ik ben naijverig over u met de naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Want als degene die komt een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt, die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie, dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. Nou, zover. Je ziet hier dat Paulus een naijver heeft. Zie je dat? En die naijver komt bij God vandaan. En die naijver houdt in dat hij over ze waakt met een jaloersheid, opdat zij en wij ook niet door andere machten worden weerhouden van het ene doel. En dat doel, dat zie je heel duidelijk in vers 2, namelijk dat wij als een reine maagd, dat is natuurlijk een vergelijking, straks voor de Heer Jezus gesteld worden. Onstraffelijk en onberispelijk. En we zijn al aan hem verloofd, zegt vers 2. Daarom is ook weer de Telos-vertaling weer zo belangrijk. In andere vertalingen staat dat woordje weer niet of anders. Het huwelijk is nog niet geweest, want dat komt straks. Maar Paulus zegt in vers 2, ik heb jullie aan één man verloofd. Dus wat was nou zijn bediening? Wat was nou zijn opdracht? Wat was zijn werk? Om mensen te verbinden aan de Heer Jezus. Op zo'n wijze dat zij zo'n liefde voor hem krijgen, dat hij zo groot werd in hun harten, dat ze als het ware zoals een verloofde uitziet naar de trouwdag, zij ook een groot verlangen krijgen om als reine mensen gevonden te worden als hij komt. Dus Paulus verkondigde niet zichzelf, hij verkondigde niet een systeem, hij verkondigde niet een leer, hij verkondigde niet een manier, hij verkondigde de Heer Jezus. Op zo'n wijze dat hij zelf helemaal naar de achtergrond verdreven werd. En dat Christus gepresenteerd werd in al zijn schoonheid. En zo is het met mij ook gebeurd toen ik tot bekering kwam. Want die broeder die mij dat evangelie vertelde, heeft mij vanuit de Bijbel 7 keer ik ben voorgelezen. Uit Johannes, ik ben het brood des levens, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de goede herder. Dus de Heer Jezus werd aan mijn hart gepresenteerd. En op dat moment kwam ik tot bekering. Dat zie je hier ook in vers 2 staan. Maar dan zegt hij in vers 3. Ik vrees, ik ben bang dat jullie, die dus aan de Heer Jezus verloofd zijn, net zoals Eva destijds verleid werd, ook verleid zullen worden door de slang, de tegenstander. De tegenstander van God is een reële macht. En wat hij doet, is, hij heeft maar één werkwijze, en dat is dat hij met leugen komt. Met leugen. Eergisteravond hadden we een avond over openbaring. Ik geef dus redelijk veel bijbelstudies. Maar er was een mevrouw en die barstte daar in tranen uit, omdat ze vertelde dat ze werd aangeklaagd door de duivel. Die tegen haar zei dat ze niks voorstelde. En dat zijn dus de leugens. En toen hebben wij ook gezegd, je moet daar de waarheid tegenover stellen. En de waarheid is, ik ben in Christus een nieuwe schepping. Dus Satan kan wel zeggen, moet je nou eens kijken naar jezelf, dit en dat. Maar dat heeft geen effect als je gaat staan in het geloof. Ja? Nou, hoe heeft Satan Eva misleid? Hij heeft haar misleid door als eerste te zeggen, dat gaan we straks ook zien, heeft God niet gezegd. Dus hij komt met een uitspraak van God. Misleiding komt altijd met de Bijbel. Vergeet dat niet. Mensen die misleiden, gebruiken de Bijbel. En als jij niet gefundeerd bent in de Bijbel, dan ben je kansloos. Want dan denk je, ja, dat is een aardige man en hij heeft vast wel veel kennis, dus hij zal wel kloppen wat hij zegt. Nou, wat is, we gaan dat straks nog wel nader bekijken, maar wat is nou het doel van die misleiding? Kijk even mee in vers 3 wat er staat. Daar staat, door haar sluwheid, dus de slang is heel sluw, de tegenstander van God is een hele sluwe tegenstander, het is jouw vijand. En hij wil, en dat staat dus ook in vers 3, je gedachten bederven. Zie je dat? Hoe dan? Dat ze niet meer ten opzichte van de Heer Jezus rein en eenvoudig zijn. Nou, wat is eenvoudig denken? Dat is dat alles wat jij nodig hebt, is te vinden in de Heer Jezus. Niet in de Heilige Geest, maar in de Christus. Dat is de hele misleiding van de charismatische beweging. Die zeggen, nee, jij moet meer van de geest, meer met de geest, meer door de geest. Nee, alles wat wij nodig hebben is te vinden in de Heer Jezus. En dat is het doel ook van de Heilige Geest zelf. Want die zegt, de Heer Jezus zegt over de Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Johannes 16. Dus jouw gedachten, dat is het terrein van de vijand. En jouw gedachten worden beïnvloed door wat je tot je neemt. Neem je waarheid tot je of leugen. En de slang is zo sluw dat hij nooit komt met een aparte leugen, maar met een leugen vermengd met de waarheid. Want tegen Eva zei hij, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten. Dat is niet waar. Dat had God helemaal niet gezegd. Sterker nog, God had gezegd, van alle bomen in de hof mag je eten. Maar van die ene niet. Dus Satan liegt, gebruikt het woord van God en verkleint daarmee Gods goedheid. Want God had helemaal niet gezegd, je mag van geen enkele boom eten. Hij had juist gezegd, maar van alle bomen eten. Snap je? Dus je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. Met een nieuwe schepping in Christus. Maar de duivel zegt, nee, ik ben wel een stumper. Ja? Nou, bovenaan je samenvatting heb ik gezet, het doel van God met de geloven. Dat moeten we eerst even helder hebben. Als we dat niet helder hebben, kunnen we niet de misleidingen onderscheiden. Ik hoef niet alle valse briefjes van 50 te kennen. Ik hoef alleen maar het ware briefje goed te kennen. En dan herken ik een vals briefje van 50. Paulus schrijft aan de Colossenzen, die tekst heb ik ook in je samenvatting afgedrukt, in Colossenzen 1, vers 9, daar zegt hij, daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, namelijk van hun geweldige bekering, van hun geloof in de Heer Jezus. Hij had ervan gehoord, moet je je voorstellen, de Colossenzen hadden het woord van de waarheid in genade aangenomen, er was geloof, er was vrucht. Er was liefde tot alle heiligen. En dan zegt hij merkwaardig genoeg. Kijk maar. Ik hoop dat jullie het voor je hebben. We houden niet op voor u te bidden en te vragen. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dus in plaats van dat hij zegt van nou ja, jullie zijn er al. Jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie zijn mensen die lief hebben. Jullie zijn mensen die de Heer Jezus in alles eren. En dan zegt hij, maar we willen nog dat er één ding bij komt, dat je mag worden vervuld met de wil van God. Waarom zegt hij dat? Nou, die wil van God is namelijk dat iedere gelovige, ook jullie en ik, opgroeit door de kennis van Christus. En niet door wat mensen erbij brengen, bij Christus. Dus in de Colossenzenbrief is dat wijsbegeerte, tradities, wetticisme en ervaringen. Dat kun je lezen in Colossenzen 2, ingewijd in wat hij heeft aanschouwd. Visioenen, dromen, de charismatische voorgangers die altijd weer komen met God zei tegen mij. Ja? Als ze dat zeggen, plaatsen zij zich boven jou. Want jij denkt, ja, God zegt tegen mij nooit wat. Ik heb diverse charismatische sprekers gehoord. En iedere keer probeerden ze hun boodschap kracht bij te zetten door te zeggen, ja, maar ik stond onder de douche. En toen zei de geest tegen mij, dit moet je vanochtend spreken. Nou, dat is manipulatie. Want de luisteraars die denken, ja, wat moet ik daar nou tegen inbrengen? Als Gods geest dat tegen hem gezegd heeft, wie ben ik? Snap je? Dus dat is een grote misleiding. En daarom bidt Paulus dat wij vervuld mogen worden met de wil van God. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En wat is die wil? Nou, zoek even op Colossense 2. Colossense 2. Daar heb je het in vers 6 en 7. We zijn aan één man verloofd, hebben we net gelezen. Onze gedachten moeten eenvoudig zijn wat betreft de Heer Jezus. Zodat we als een reine maagd voor hem gesteld worden. En dan zegt Colossenzen 2, let op, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandel in hem. Zie je dat? Dus wandel niet in ervaring, niet in gevoel, niet in emotie, maar in hem. En dan staat ervoor, zoals u de Heer ontvangen hebt. Nou, hoe hebben wij de Heer ontvangen? Door geloof. Die hebben net allemaal jullie bekering, tenminste sommigen hebben jullie bekeringsverhalen verteld. Dat was door geloof. Nou, op dezelfde wijze moeten we in hem wandelen, door het geloof. In eenvoud van ons hart, geloof wat er staat. En dan gaat de tekst verder. Terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in, staat er dan? In hem, zie je? In hem. Hoe kun je nou opgebouwd worden in hem als er niet over hem onderwezen wordt? Als het alleen maar over de Heilige Geest gaat, word ik niet opgebouwd in hem. Als het alleen maar over mezelf gaat, christelijke psychologie, dan word ik niet opgebouwd in hem. Dat staat hier wel. Je moet geworteld zijn in hem, wandelen in hem en opgebouwd worden in hem. Dan staat erachter en bevestigd wordt in het geloof. Zie je dat? Het is het geloof. Zoals je dat geleerd hebt. Dus je moet leren door het geloof wat de Bijbel zegt over de Heer Jezus Christus. En dat is de weg van God. Dat is de wil van God. Als je dat niet begrijpt en daar niet vervuld mee bent, dan komen er allerlei misleidingen op je pad, waardoor je van die eenvoudigheid afraakt. Helder? Je gaat bezig met jezelf, met je gevoel, met de Heilige Geest, met Israël, maakt niet uit wat het is, maar dan kun je helemaal in opgaan, terwijl je de Heer Jezus vergeet. Of hem op een zijspoor zet. Maar dat is niet de bedoeling. Ons hele denken moet gecentreerd zijn om Christus. Want dat is het enige wat de Vader wil. Dat is de wil van God. Zoals Paulus dat bidt. Colossens. 2 Petrus 3 zegt in vers 18, groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Elke prediker en bijbelleraar hoort dus de Heer Jezus te brengen. Zoals Paulus dat zei, ik heb jou één man verloofd. Hij moet zo spreken over de Heer Jezus dat jouw geloof wordt versterkt. Dat is ook de gave van profetie, overigens. En ook wat we in Handelingen 15 lezen, dat Judas en Silas met vele woorden spraken en versterkten de broeders. Ze versterkten de broeders, staat er in Handelingen 15, vers 32. Met vele woorden. Hoe doen ze dat? Nou, niet door te zeggen, de Heer heeft voor jou een woord. Jij gaat iets in de muziek doen. Ja. En voor jou heeft de Heer ook een woord. Jij gaat iets met paarden doen. Ik heb dat meegemaakt. Ik kom zelf uit de charismatische wereld. Ik praat hier niet uit een boekje. Ik heb alles meegedaan. Ik heb alles gezien. En ook zelf gepraktiseerd. Maar daar word je niet door versterkt. Want je denkt, ja. Ja, mooi. Maar als je Christus gaat zien, de Heer Jezus, dan word je geworteld. Dan word je versterkt. En dat is de bedoeling. En het geloof is hierbij de enige weg. Niet door ervaring, niet door gevoel. Ik heb die tekst ook 1, 2, derde alinea erbij gezet. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Nou, jij vertelde net iets over je ziekte. Jij vertelde iets ook over je leven, wat ook niet zo fijn was. Al die momenten van moeite kunnen ons aan twijfelen brengen. Is God wel een goede God? Hey, ziet hij nog? Nou, het geloof zegt ja. Maar mijn aanschouwen, hè, als ik kijk naar de omstandigheden, ik ben zelf zwaar depressief geweest, en slaappillen gehad, en nou, ik weet het allemaal niet. Als ik naar omstandigheden kijk, word ik niet versterkt. Want dan denk ik, ja, bent u mij vergeten? Wat is aan de hand? Maar door het geloof weet ik vanuit het woord dat de Vader alles in zijn handen heeft. Want alle dingen werken mee ten goede voor hen die God liefhebben. Alle dingen. Ik begrijp het niet. Ik heb daar moeite mee. Maar door het geloof is er rust. Snap je? Daarom is de weg het geloof. En de charismatische beweging predikt gevoel, ervaring. Er moet iets gebeuren. Ik was ooit eens bij een preek van Herman Boon, een van de vertegenwoordigers van de ultra-charismatische leer. En hij zei in die preek, nou, er gebeurt nooit eens wat in de kerk. Vroeger gebeurde er van alles. Toen genazen de mensen, stonden dood op, er gebeurt hier niks. Nou, dat is een valse tegenstelling. Want als je het woord van God kent, dan weet je dat wat hij het over heeft, de bediening van de Heer Jezus en de apostel, daar ga ik zoiets over zeggen, iets heel anders is dan een samenkomst. Want bij een samenkomst, zegt Paulus, profetie is voor de gelovigen. Maar de tekenen zijn voor de ongelovigen. Dus wat Herman zegt, is eigenlijk die spectaculaire dingen die voor de ongelovigen waren, die moeten nou ook voor de gelovigen gebeuren. Nee, want het woord van God, 1 Korinthe 14, vers 21, zegt, profetie is voor de gelovigen. Profetie zijn gesproken woorden vanuit de tegenwoordigheid van de Heer, vanuit het woord van God, zodat ik zicht krijg op de Heer Jezus. Want dan word ik gesterkt, geworteld en gegrondvest in Hem. Ja? Helder dit? De tegenstander van God zei tegen Eva, is het echt zo dat God gezegd heeft? God zei, je mag van alle bomen eten. Dus ook van de boom van het leven. Want de boom van het leven, als je goed leest in Genesis 2, stond in het midden van de hof. De boom van het leven is een beeld van de Heer Jezus. Want de boom van het leven zal ook in het paradijs van God zijn. Eva, haar gedachte, God zei, je mag van alle bomen eten. Werden door de Heer God naar Christus geleid. Hij zei niet, je moet van de boom van het leven eten, want wij hebben de keuze om voor de Heer Jezus te kiezen. Maar hij zei, van die ene boom mag je niet eten. De boom van de kennis van de goed en kwaad. Ja? De duivel zegt, Is het niet zo dat, is het echt zo dat God gezegd heeft? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat je alleen in Christus alle schatten van de hemels en wijze en kennis hebt? Is het echt zo? Nee, er moet toch nog wat zijn. Er moet nog een second blessing bij. Er moet er nog een doop met de geest moet er nog bij, joh. Je moet nog een ervaring hebben met de geest, anders ben je nog lang niet zoals je zou moeten zijn. Dat is wat de duivel zegt. 2 Korinthe 11, hè? Zoals de slang Eva verleidde, zo verleidt hij nu ook. Nou, dat is de leugen van de charismatische beweging. De leugen is dat we naast Christus nog iets anders nodig hebben. Dat is de extra vervulling met de geest, een ervaring met de geest, het spreken in talen, het, ik ga zo wat voorbeelden noemen. En dat leidt alleen maar af van de Heer Jezus. Nou. Kopje, charismatische beweging. Tweede kopje van je samenvatting. Er staat, het woord charismatisch komt van het woordje charismata. En dat woordje charismata komt voor in 1 Korinthe 12, hè. Wat nu de uitingen van de geest betreft, de gaven van de genade. Het zijn dus niet de gaven van de geest. Dat is een misverstand. Er staat nergens in de Bijbel gaven van de geest. Er staat gaven van genade. Het zijn namelijk charismata. Uit genade geeft God gaven aan elke gelovige. Sterker nog, elke gelovige heeft een plaats in het lichaam van Christus. De een heeft die plek en de ander heeft die plek. Nou, na 1960 is de charismatische beweging ontstaan. En het betekent dat er drie golven zijn geweest. De Pinksterbeweging ontstond rond 1900. De opwekking, zogenaamde opwekking tussen haakjes in Azusa Street, waar ze voor het eerst massaal in tongen gingen spreken, talen. En op de grond gingen liggen en zo. En toen zeiden ze, zie, de geest is met kracht doorgebroken. Toen ontstond ook de Pinksterbeweging, met de nadruk op Pinksteren. Want ze dachten, dit is het, een herhaling van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat was het niet. Het was een misleiding van de bovenste plank. Tweede golf was in 1960. En toen ging die hele gedachte van de doop met de geest, dat ging niet meer binnen de Pinkstergemeente blijven, maar dat ging zich in allerlei kerken verspreiden. Het kwam allerlei kerken binnen. En na 1980, de derde golf, toen is het ook in evangelische gemeenten binnengedrongen. Je kunt bijna geen evangelische gemeente bezoeken. Ik spreek iedere zondag bijna. Ik ken er dus al een paar. Waar deze gedachten niet zijn. En als je hebt meegelezen in 2 Korinthe 11, dan zegt hij in vers 4, want als de eerste de beste komt met een andere Jezus. Dus de leugen komt via mensen. En die mensen zijn vaak misleid. En ze misleiden. Zonder dat ze het vaak zelf in de gaten hebben. En dat is het probleem. Het probleem is dat die mensen overal binnenkomen. Met hun leringen. Nou, ik heb zelf ooit eens, wat ik al zei, door het boek van Willem Ouweneel, dat heet Genees de Zieken uit 2003. Ik weet niet of dat boek kennen. Maar ik ken Willem al heel lang. Al vanaf mijn bekering. Ik ben ook regelmatig bij Willem thuis geweest. Ik ken zijn dochter heel goed. Hij heeft mij gevraagd om ook zijn dogmatische reeks, om dat samen met een aantal mensen door te nemen, om aan te vullen. En ik had Willem dus heel hoog zitten. Het was een beetje mijn voorbeeld. Ja? Maar toen, 2003, was hij naar Nigeria geweest. Lagos, naar de profeet T.B. Joshua, die zichzelf een profeet liet noemen. Dat is al heel verdacht, hè? The Synagogue of All Nations. Nou, daar is Willem onder de invloed geraakt van deze man. En heeft hij dat gedachtegoed, dat charismatische gedachtegoed, binnen de vergadering van geloven gebracht. En ook binnen heel Evangelisch Nederland met dat boek. En dat boek, dat heb ik voor zoete koek geslikt. Ik dacht, het is Ouweneel. En uiteindelijk ben ik ook mensen gaan genezen, handen opleggen, demonen uitdrijven, allerlei zaken gedaan. En op een avond was ik bij een broeder en ik was Ik ben ook bij Jan Zijlstra geweest. Ik heb met Jan Zijlstra gesproken. Uiteindelijk zo in de war geraakt. Want de charismatische beweging zorgt uiteindelijk voor verwarring. Tenminste, als je echt op zoek bent naar de waarheid. Dat is wel belangrijk. En die broeder die heeft mij ontvangen bij hem thuis. En heeft mij door het woord van God weer teruggebracht bij de waarheid. Via een aantal andere mensen ben ik weer er helemaal uitgekomen. Nou, wat zijn nou de belangrijkste leringen van de charismatische beweging? Ik heb ze even allemaal op een rijtje gezet. De basis van de misleiding is de doop met de geest. Ja? Regelmatig als mensen gedoopt worden, dan vragen ze mij, ja, maar er wordt ook naar gebeden. Dan wordt het mij de hand opgelegd voor de vervulling met de geest. Klopt dat eigenlijk wel? Nou, dan zeg ik, waar in de schrift staat dat er handen opgelegd moeten worden, zodat jij wordt vervuld met de geest. Als je nou even logisch nadenkt. Hoe wordt iemand vervuld met de Heilige Geest? Nou, niet doordat iemand anders jou de handen oplegt. Want dat zou dan een soort magische overdracht zijn, toch? De vervulling met de geest komt door jouw eigen houding. Door je eigen afhankelijkheid van de Heer Jezus. En voor je bediening. Als ik moet spreken, of als ik, dan word ik vervuld met de geest, hoop ik. En in mijn persoonlijke leven, hoe meer ik aan de Heer Jezus onderworpen ben, hoe meer de geest mij kan gebruiken. Maar als iemand dat maar de handoplegging kan doen, ja, dan is dat een soort magisch iets. Dat is natuurlijk heel vreemd. Nou, de doop met de geest is in de Pinksterbeweging ontstaan als een noodzakelijke aanvulling op je geloof. Nou, dat is niet waar. Want als je Titus 3 leest, kunnen we even opzoeken met elkaar. Ik weet niet of jullie weten waar Titus zit, ergens achter in de Bijbel. Maar het is heel belangrijk dat wij het woord van God gebruiken. En dat gaan we straks ook zien bij al die leerlingen. Als je wat wil vragen, schroom niet. Er staat in Titus 3, in vers 5, dat de goede tierenheid van God is verschenen. En dan staat er, in vers 5, ik wacht even of iedereen het heeft. Het is namelijk een heel belangrijk vers. Ik weet niet, als je nog streepjes in je Bijbel zet. Dat deed ik vroeger. Mijn hele Bijbel was helemaal onderstreept. Er was niks meer. Dus ik dacht, later dan ga ik niet meer doen. Want ja, alles is belangrijk, toch? Maar in het begin vond ik dat heel erg behulpzaam, die onderstreping. Er staat in vers 5. Hij heeft ons behouden, zie je dat? Niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar let op, naar zijn barmhartigheid door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, let op, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Verleden tijd. Ja, maar ik voel het niet. Ja, maar ik ervaar het niet. Nee. Geloof zegt, nou, de geest is rijkelijk over mij uitgestort. Ik had het doen omdat ik nog niet vervuld ben met de Heilige Geest, mijn eigen schuld. Maar alles wat hij kon geven, heeft God gegeven. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Mijn verantwoordelijkheid is om mijn leven onder de heerschappij van zijn Zoon te stellen. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus hij heeft het rijkelijk uitgestort. Verleden tijd. Dus de basis van de misleiding is de nadruk op de Heilige Geest. De Alpha-cursus heeft ook een Heilige Geest weekend. Maar de Heilige Geest wijst ons niet op zichzelf. Een preek hoeft ook niet te gaan over de Heilige Geest. Je kunt natuurlijk wel hem noemen, want hij wordt in de Bijbel genoemd. Je kunt uitleggen wat de Geest doet. Maar de Geest wil de aandacht, de schijnwerpen richten op Christus. Zoals de Vader de schijnwerpen richt op de Zoon op de Vader, op de Geest, dat op de Heer Jezus. Ze werpen nooit de aandacht op zichzelf, want dat is de liefde niet. Nou, dan gaan we naar al die verschillende leringen. Ik heb er 10 op een rijtje gezet. De 10 belangrijkste die je altijd weer tegenkomt. Wonder en tekenen behoren net als in de begintijd van de gemeente nu plaats te vinden. Want, zegt Marcus 16, vers 17, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nou, wat zeg je dan als iemand dat zegt? Ja. Staat in de Bijbel, zeggen ze dan. Dat staat in Marcus 16. 17. Nou, dan zeg ik, oké, laten we eens even naar Marcus 16 gaan dan. Heel interessant, want ik heb dat natuurlijk verschillende keren meegemaakt, dat mensen waren aan het bidden. En er was een vrouw met kanker en er was een heel groepje omheen en die mensen die zaten daar te bidden. En één vrouw die zei, ik bestraf de kankercel in Jezus' naam. Dus ik zei tegen die vrouw later van, joh, maar hoezo jij bestraft de kankercellen? Of ze is nu genezen, of er gebeurt niks en je hebt dus maar je nek lopen kletsen. Want je bestraft helemaal niks. Nou ja, ze zei, ze gaat genezen, ze overleed. Marcus 16 kwam ze dan mee aan, vers 17. Zijn hen die geloven, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In nieuwe talen zullen zij spreken. En met hun handen zullen zij slangen opnemen. En als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Nou, ik zei tegen Jan Zijlstra, nou ja, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Staat hij toch? Nou, jij legt op zieken de handen, wordt niet beter. Nee, ja, nee, maar 2%. Nee, maar het staat hier niet. Hier staat, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Nou, hoeveel procent succes is dat? 100%. Dus waarom gebeurt het dan niet bij al die mensen die zeggen, ja, nee, maar bij mij moet je zijn. Natuurlijk niet bij mij, maar bij Jezus. Hè. Maar ik ga wel de handen opleggen en hele rijen passeren de revue. Maar die genezen niet. Hoe kan dat nou? Ja, en dan had hij een boekje geschreven, 50 blokkades voor genezing. Ik zeg, ho, staat niet, behalve voor hen die blokkades hebben, staat er niet. Er staat, zij zullen beter worden. Ja? Plus, dat 1 Korinthe 12 zegt, vers 30, spreken soms alle in talen? Nee. Hebben soms allen de gave van genezing?
Nee.
Nee. Dus gaat het hier dan over alle gelovigen? Nee, immers, want 1 Korinthe 12 zegt, niet alle gelovigen spreken in talen. Niet alle gelovigen hebben de gave van genezing. Sterker nog, het waren de apostelen die dat hadden. Je leest nergens in het boek Handelingen dat de gemeente in Antiochië of de gemeente in Jeruzalem de gelovigen daar deze dingen deed. Alleen apostelen. Met uitzondering van Filippus en Stefanus. En er staat bij, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Nou, hebben we nu nog tekenen nodig in een gelovige gemeenschap? Nee, want tekenen zijn voor de ongeloven. Die wijzen namelijk naar iets anders. Dus, wonderen en tekenen moeten vandaag ook gebeuren. Handelingen 5 en 12 gebeuren allerlei wonderen en tekenen door de handen van de apostelen zaten. Nou, waarom waren in de begintijd van de gemeente zoveel tekenen en wonderen?
Omdat mensen tot geloof moesten komen.
Ja, dat moet nu natuurlijk nog. Ook nog, hè? Dus,
ja, maar het moest toen nog de hele wereld over. Dus
ja,
ik denk dat het wel klopt, was wel een...
Het was iets nieuws. Startpunt. Het was iets nieuws. De gemeente was iets nieuws. En zodra er iets nieuws komt, bevestigt God zijn woord door wonderen en tekenen. Die hij aan bepaalde mensen geeft. De gaven van genezingen zijn ze soms voor iedereen. De Korintiërs dachten van wel. Die dachten, nou ja, we moeten die gaven van genezingen. Als we dat hebben, zijn we helemaal de bink. Paulus zegt, nee, zijn jullie soms allemaal apostelen? De tekenen van een apostel zijn onder u vertoond, zegt 2 Korinthe 12 vers 12. Met andere woorden, hoe wist je dat een apostel was? Nou, als hij deze dingen deed. Hij stak zijn hand in een bos hout, er kwam een adder uit, Handelingen 28... En hij ging niet dood door het gif. Waarom niet? Hij was een apostel. Aha, apostel. Dus, hebben we vandaag dan in de gemeente in Nederland wonderen en tekenen te verwachten? Nee. Gebeuren er helemaal geen wonderen en tekenen? Dat weet ik niet. God is soeverein, hij kan doen wat hij wil. Maar in Nederland niet. Waarom niet? Omdat in Nederland het christelijk geloof al een paar decennia geleden aan de kant gezet is Wij leven in een postchristelijk land, wist je dat? En u hebt kleine kracht en u hebt mijn naam niet verlogen. Dat is de situatie van vandaag. Nou, kan God mensen genezen? Ja, tuurlijk. Ik heb het zelf meegemaakt, gebeden voor een mevrouw, genas, niks mis mee. Maar de gave van genezen is iets heel anders. Dat is gewoon, wees genezen en hij geneest. Gebeurt dat nog ergens in Nederland? Nee. Durf ik rustig te zeggen. Jan Zijlstra deed dat ook niet. Heeft geen blinden genezen. Heeft geen verlamde van de geboorte af genezen. Het waren allemaal psychosomatische klachten. En misschien heeft God wel door zijn bediening werkelijk mensen genezen. Dat zou best kunnen. Ik blijf er een beetje af. Maar om nou te beweren dat het daar allemaal gebeurt, is typisch charismatisch. Kom de zondag naar onze samenkomst, vandaag gaat het gebeuren. Nee. Nou. Hebreeën 2, ik ga het nou niet allemaal voorlezen vanwege de tijd. Hebreeën 2, vers 3 en 4 staat op je samenvatting. Staat in de verleden tijd dat God meegetuigde door tekenen en wonderen uit te delen. Het was in de verleden tijd al toen de brief aan Hebreeën geschreven werd. Een teken is een heenwijzing naar iets. De verkondiging van Christus. Het gebeurde met wonderen en tekenen. Door de apostelen, Filippus en Stefanus, die waren overigens ook door de apostelen de hand opgelegd. Maar toen dat nieuwe eenmaal gefundeerd was, toen de gemeente begonnen was, en toen daar eenmaal Joden, Heiden en Samaritanen bijgevoegd waren, gelden ineens hele andere principes die ik net voorgelezen heb. Namelijk, wordt vervuld met de hele wil van God. Dat je met door het geloof vol wordt van Christus. Ondanks je lichamelijke problemen, ondanks je fysieke problemen en psychische en al die zaken die God best kan genezen, maar in de praktijk vaak niet doet. Want hij heeft een hoger doel met jouw leven. Namelijk, dat je geestelijk volwassen wordt, dat je moreel op Christus gaat lijken. Dat is zijn doel. Liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. Dat soort zaken zijn veel belangrijker dan een gezond lichaam. Want die zaken zijn voor eeuwig tot eer van God. Terwijl een gezond lichaam maar voor 50 jaartjes of 60, 70 meegaat. Maar ik wil natuurlijk niet zeggen dat God geen mensen wil genezen. Want dat kan soms als het in zijn wil is. Maar een charismatische beweging claimt dat als je maar genoeg geloof hebt, dat je dan geneest. En zij die dus niet genezen, raken ernstig beschadigd door een diepe teleurstelling. Ze geloven niet goed genoeg. Nou, de tweede is ook een hardnekkige misleiding. Het kruis betekent ook fysieke genezing vandaag voor ieder die gelooft. Gebaseerd op Jesaja 53 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 24, waar staat, door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar, wat staat er in vers 25 van 1 Petrus 2? Want wij allen dwaalden als schapen. Dus die genezing heeft niet op ons lichaam betrekking, maar op onze zonde. Ja. 1 Timotheus 5 vers 23 zegt Paulus tegen Timotheus, drink een weinig wijn voor je maag en je veelvuldige zwakheden. Je veelvuldige zwakheden. Daar staat een Grieks woord, dat betekent eigenlijk lichamelijke ziekte. Zoals Paulus ook ziekte had in zijn lichaam. Een doorn voor het vlees. In Galaten 4 schrijft hij dat hij ziek was toen hij bij de Galaten kwam. Ziekte is niet per definitie nu al opgelost, omdat de Heer Jezus dat zogenaamd dan gedragen zou hebben. Tuurlijk, straks worden wij verlost naar ons lichaam. Romeinen 8 zegt in vers 23 dat wij de verlossing van ons lichaam verwachten. Maar nu hebben wij een lichaam dat sterfelijk is. En het is onderhevig aan de chaos van de zonde. Het ouder worden. Nou, daar hoort ook bij dat gelovigen ook ziek kunnen worden. Helder? Als je wat wil vragen of zeggen, mag hè? Of mag straks ook. Het derde wat ze zeggen is dat apostelen en profeten er vandaag ook nog zijn. En die presenteren zichzelf ook als dusdanig. Ik ben een apostel. Denk aan bijvoorbeeld apostel Edgar Holder. Okay. Die was vroeger op SBS6 elke week met, hoe heet het ook weer, die gemeente? Hoeksteen of zo? De?
Levende steen.
Levende steen, ja. Dus nogmaals, de Satan, de man zegt veel goede dingen. Het is niet alleen maar wat hij slechte dingen zegt. Maar die elementen die niet kloppen, zijn vaak net te schadelijk, snap je? Waardoor je, net als met een maaltijd, als je 90% gezonde maaltijd hebt en 10% vergif, is toch de hele maaltijd bedorven, snap je? Zijn er nog apostelen en profeten? Nee. Want Efeze 2 zegt in vers 20 dat de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Het staat eigenlijk profeten en apostelen. Vandaag zijn er wel mensen die namens God spreken in de gemeente. Maar wij moeten dat gewoon toetsen. We moeten toetsen alles en behalen het goede. En als een broeder een woord heeft in een samenkomst, dan kan hij dat woord delen. Dan hoef je geen dominee voor te zijn of iets. Dat is door de geest. En de rest moet het beoordelen. Maar er zijn geen apostelen. Er zijn geen profeten die zeggen, wij hebben een extra stukje geest. Bij ons moet je zijn. Wij kunnen demonen uitdrijven. Wij kunnen jou genezen. Vaak ook met een geldzuchtig motief erachter. Hè? Want ze verdienen er nog aardig aan. Ik heb er jaren gewerkt met een meneer die beweerde dat hij een bijzondere gave had om demonen te detecteren bij mensen, bij gelovigen, en ze vervolgens weg te sturen. Nou, ik ging daar heel naïef in mee, maar als je 1 Korinthe 12 leest, en in Romeinen 12 en in Efeze 4, alle gedeeld over de gaven, staat deze gaven nergens bij. Het herkennen van demonen en uitsturen bij gelovigen. Maar hij had die wel. Dus die mensen kwamen daar diepe problemen, depressies. En hij zei ook, zie je het al? Ja, er zit er eentje op je schouder. Ja. Zie jij die niet, Dirk? Ik zeg, nee, ik zie helemaal niks. Dan ging hij, hoppakee, en dan stuurde hij hem weg. En daarna van, Jezus, en daarna stond er weer eentje bij de deur. Enzovoort, enzovoort. En wat gebeurde, die mensen die ervoeren een stukje verlichting. En ze gingen naar huis.
Nee.
En ze kwamen na 2 weken weer terug. Maar het was toch niet helemaal oké. Dan moest hij weer. Zo werkt dat. Je wordt gebonden aan een mens en niet aan de Heer Jezus. Hetzelfde met psycholoog. Ik ga het over een paar namen over hebben. Je ervaart een stukje verlichting. Je gaat terug naar zo'n man en denk, ja, hier moet ik zijn. Maar Christus is het antwoord. Het is niet verkeerd om met mensen te praten over je gevoelens en over je problemen. Maar een psycholoog is getraind om jou te leren dat de problemen niet aan jou liggen. Maar liggen aan je omgeving, liggen aan je opvoeding. Het ligt niet aan jou. Dat is mooi makkelijk. Het ligt aan de demonen. Die mensen dachten, ah, gelukkig ligt niet aan mij. De geest van nicotine en de geest van homoseksualiteit. Ja, dat werd er gezegd. Demon van, dat zegt helemaal gewoon ook. Dus ja, jij bent niet homoseksueel. Er is een geest van homoseksualiteit. En die demon is roze, zei hij ook nog. Terwijl de schrift zegt, nee, jullie hebben je overgegeven aan een verkeerd denken. Je moet je bekeren. Snap je? Bekering is ingeruild voor, nou ja, slachtoffers. We zijn allemaal slachtoffers. We kunnen niks aan doen. Maar zo werkt het dus niet. Apostelen en profeten zijn wel schijnapostelen. Ik wil het ook wel even voorlezen met jullie uit 2 Korinthe hoofdstuk 11, waar we net waren. Ik hoop dat jullie het nog interessant vinden trouwens. Ik hoor niks, maar ik. 2 Korinthe 11, er staat in hetzelfde hoofdstuk waar Paulus het heeft over die misleiding door de Satan, weet je nog? Dan schrijft hij in hoofdstuk 11, 2 Korinthe 11, vers 13, want zulke mensen zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich, let op, die zich voordoen, als apostelen van Christus. Geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werk. Ga niet af op je indruk van iemand. Hoe vaak ik wel niet heb gehoord, ja, maar het is zo'n aardige man. Ja, maar hij heeft zoveel kennis. Ja, maar hij is zo lief. Bedriegelijke arbeiders doen zich ook voor als dienaars van de gerechtigheid. Nou, ik heb al heel wat keren te maken gehad met zulke misleidende figuren. En op het moment dat ik tegen ze inging, op het moment dat ik zei van, oh eens, maar wat zegt het woord? Dan veranderde hun lieve, aardige houding. En dan werden ze in één keer boos, fel, onaardig, gemeen. Ja? Waarom? Duisternis verdraagt het licht niet. Als je met het woord komt van God, dan krijg je conflict. Dat is helaas deze tijd. Ja? Nou, het vierde is in tongen spreken. Ken je wel, hè? Ga maar gewoon oefenen. Oké, een beetje oefenen. Met je mond maar open en zeg mij maar na. Dat heb ik ook meegemaakt op opwekking. Daar ga ik ook niet meer heen trouwens. Maar toen ik er nog wel heen ging, was dat ook altijd weer wat een terugkerend thema. In tongen spreken is trouwens een helemaal verkeerde uitdrukking. Want in de Bijbel spreekt de schrift over talen. Het zijn gewoon talen. Is een gave voor iedere gelovige tot stichting van jezelf. Want, zeggen ze, het staat in de Bijbel, het sticht jezelf. Het staat toch in de Bijbel, het sticht jezelf. Nou.
Ja, maar er zijn ook cursussen om te leren die toch wat
spreken. Ja, zeker ja. Die ken ik. En er zijn ook cursussen om te profeteren, de profetenscholen. Maar wat zegt de Bijbel? Nou, het spreken in talen komt in de evangelie maar één keer voor. Marcus 16. Ik ben gelezen. In de handeling komt het 3 keer voor. Alle 3 keren bij een gezelschap mensen die tot bekering komt. Joden, handelingen 2. Heidenen, handelingen 10. En de 12 discipelen van Johannes die tot bekering komen, handelingen 19. In de brieven komt het maar 1 keer voor. 1 Korinthe 12. Tot en met 14. Waarom? Omdat Paulus daar onderwijs geeft over tongentaal? Nee, omdat hij daar corrigeert. De Corinthiërs dachten, dat is gaaf, een taal die we niet geleerd hebben, daar maken we indruk mee. Paulus zegt, ho, spreken soms alle in talen? Nee. Spreken zijn jullie allemaal apostelen? Nee. Ik spreek meer dan wie ooit in talen, want ik kom overal. Maar in de gemeente spreek ik liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 in een taal. Nou, wat is taal? Wat is een taal, een tongentaal? Dat was een taal in die mensen niet geleerd hadden, maar die tot de hoorders, Joodse hoorders, een oordeel betekent. Want in, nou, misschien kun je het ook nog even opzoeken als je dat wil. In 1 Korinthe 14, daar lezen wij dat de talen, gewoon bestaande talen, dus niet als je nee, want dat heb ik ook gedaan. Nou, en ik dacht, ik heb de tagaan van talen, maar heb ik niet, want ik was maar een beetje mezelf aan het voor de gek aan het houden. Er staat in vers 21, in de wet wordt geschreven, staat geschreven, ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Tot welk volk? Tot Israël. Want de gemeente was iets nieuws. Gods genade ging buiten de grenzen van Israël. En de Joden die kwamen uit allerlei verschillende gebieden naar Jeruzalem en hoorden God in hun eigen taal groot gemaakt worden. En toen dachten ze, hoe kan dat nou? Het is niet met Hebreeuws, maar het zijn andere talen. God sprak tot dat volk in talen waar ze zelf woonden. Nou, wat staat er dan? En ook zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. De talen zijn dus tot een teken, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Welke ongelovigen? Nou, de ongelovige Joden. Een oordeelsteken dat het evangelie nu naar heidenen was gegaan. Dus die talen in handelingen 2, die talen in handelingen 10, die talen, want daar waren natuurlijk ook Joden aanwezig, en de talen in handelingen 19. Waren allemaal bedoeld om te laten zien dat er iets nieuws was gekomen en dat God in een andere taal liet zien dat zijn genade uitging naar de heidenen. En vandaag zeggen we, in de gemeente moet ik nou in een taal gaan spreken, want het sticht mezelf. Paulus zegt, als je in de gemeente bent, moet je altijd iets uiten tot opbouw van de ander. Nou, als je een taal spreekt, verstaat niemand, dan sticht je jezelf. Is dat positief bedoeld? Nee, natuurlijk niet. Het stichten van jezelf is prima, maar niet in de gemeente. Want daar ben jij niet voor jezelf. Daar ben je voor de ander en voor de Heer. Dus deze leugen. Ik was ooit op straat en mijn broer was net tot bekering gekomen. En toen kwam er een jongen naar me toe. Hij zei, geloof in de Heer Jezus? Ik zeg, ja, ik wilde doorlopen. Hij zei, spreek je ook in tongen? Ik zeg, nee. Oh nee, zei hij, helemaal fout. Hij ging voorlezen uit 1 Korinthe 14. En ik was nog niet zo onderlegd, dus ik stond een beetje met mijn mond vol tanden daar. Hij was van de Evangelische Gemeente De Deur. Die leggen daar ook de nadruk wel eens op, behoorlijk. Nou, ik ga naar de vijfde.
Zoals ik er wel een keer mee gemaakt, gingen ze ook in tongen brabbelen, dat deden we niet. Maar dan werd het vertaald.
Ja.
Maar dat was ook Bijbels, zeiden ze.
En wie vertaalde dat dan?
Ik was toen een vrouw en de man die stond ernaast. En die had het vertaald.
Ja, dan weet je nog niks natuurlijk.
Ja, vertaald gewoon van, nee, ik vond het heel raar. Zij sprak dan brabbelen, weet je wel, hè, wat je net deed. Dat was denk ik 2 minuutjes. Ja. En de vertaling was volgens mij wel 10 minuten.
Maar als we...
Heb ik je
er staat ook niet voor natuurlijk, dat er, als er iemand in taal spreekt, dat er ook moet zijn niet uitleggen.
Ja, maar ja. Als een uitlegger, ook een uitlegging moet tot opbouw zijn. Aan het begin van de avond heb ik gezegd wat opbouw is. Opbouw is de verheerlijking van Christus. Want ze worden alle God groot maken, staat in hun eigen taal. Dus als de uitlegging iets is wat God groot maakt, dan zou het wel eens van de geest kunnen zijn.
Ja, maar ze was gewoon een Hollandse vrouw, die had ook wel gewoon in het Hollands kunnen vertellen.
Nou, dat is helemaal onzin natuurlijk. Ja. Nou, de vijfde is, er is goddelijke kracht in woorden die we uitspreken. Wat is over jou allemaal uitgesproken vroeger? Ja, dat ik niks voorstel. Och ja, zie je wel, je zit onder een vloek. Maar gelukkig, ik kan die vloek verbreken, dus kom maar bij mij. En in de naam van Jezus verbreken wij deze vloek. Nou, dat is charismatisch denken. Over mij is ook van alles uitgesproken door mijn ouders, of soms, of door mijn leraar, het wordt nooit wat met jou. Zit ik dan onder een vloek?
Nee.
Waarom niet?
Omdat het is gewoon een mening van de mens is, denk ik.
Nou ja, er zijn natuurlijk... er was ook een man die David vervloekte, in 2 Samuel 25, meen ik. Een ongegronde vloek treft geen doel, dus woorden kunnen best binnenkomen. Maar ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Snap je? Ik ga toch niet met die oude prut weer bezig? Ik moet mij richten op wat ik ben in Christus. Vergeten hetgeen achter mij ligt, zegt Paulus. Paulus had de gemeente vervolgd. Hè? Moet je voor, wie anders dan hij had een psycholoog nodig. Oh, misschien wel 4 psychologen. Hij had gewoon de gemeente vervolgd. Hij had mensen laten doodslaan, Stefanus. En toen kwam hij erachter dat hij de Heer Jezus had vervolgd. Nou, moet je voorstellen wat een impact dat maakt op iemand. Maar hij ging niet naar een psycholoog. Hij ging ook niet vloeken verbreken. Hij zei, vergeten hetgeen achter mij ligt. Strek me uit wat er voor is. Dat is gezond, nuchter. Gezond is, oké, er zijn heel erge dingen gebeurd, daar moet ik mee dealen. En dat kan soms een tijdje duren, maar ik heb niemand nodig die iets gaat verbreken in mijn leven, want ik ben al verlost uit de macht van de duisternis. Dat is geloof, hè? Nou, 2 Korinthe 10, vers 10. We hebben tot 9:30, hè? Dus dat... En ik moet een heel uur rijden, dus ik ga nu eventjes natuurlijk los, hè. Wat staat in 2 Korinthe 10 vers 10? Daar staat, kijk maar, over Paulus, de grote apostel. Nou, daar staat, want de brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk. Dat was Paulus. Hij was helemaal niet iemand die heel krachtig stond te praten en indruk maakte. En zijn woorden hadden kracht en bla bla bla. Nee, hij was gewoon een zwakke man. Maar de woorden die hij sprak hadden geestelijke kracht. Wat is dat, geestelijke kracht? Dat iemand zicht op de Heer Jezus krijgt. Zowel de ongelovigen als de gelovigen. Maar door te prediken dat woorden kracht hebben, denkt de mens dat hij God is. En een van de grootste misleidingen van de charismatische beweging is dat ze de Heer Jezus, de bediening van de Heer Jezus, gelijk stellen aan de bediening die wij hebben. Dan zeggen ze, hij werd gezalfd met de geest en wij ook. Hij ging iedereen bevrijden, dus wij ook. Hij sprak woorden van kracht, dus wij ook.
Staat er ook zoiets als dood en leven in...
Er zit een macht van de tong.
Ja.
Ja, klopt. Dat is natuurlijk een puur psychologisch aspect. Je kunt iemand helemaal afbranden. Je kunt iemand ook helemaal de hemel in prijzen. Wij zijn gevoelig voor woorden. Maar ze hebben geen kracht in de charismatische zin van het woord. Dat ze vloeken over ons leven brengen. Of dat ze ons kunnen zegenen in die zin. Ja? Je kunt gezegend worden, maar dat is meer een wens.
Ja, dan zeggen ze toch ook, omdat Jezus zelf heeft gezegd van, deze dingen heb ik gedaan en u zult nog grotere dingen doen dan
ja, Johannes 14 is dat. De Heer Jezus zegt, u zult nog grotere werken doen dan ik. Want de Heer Jezus was op één plaats tegelijk en hij kon geen mensen in de christelijke zegeningen brengen nog. Want ze waren nog niet verbonden met een verheerlijkt mens in de hemel. Ze konden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Want hij was nog niet verheerlijkt. Dus wij als gelovigen kunnen grotere werken doen. In die zin dat mensen die nu tot geloof komen veel rijker gezegend zijn dan de mensen die hij bij de Vader bracht. Snap je? Dat zijn de grotere werken. Maar niet wonderen of tekenen. Want dat vullen we natuurlijk zelf in.
Ja, maar dat zeggen ze dan altijd, dat ze dat daarom doen.
Ja, nou, nummer 6. God geeft visioenen en dromen. Op basis van Handelingen 2, vers 17. Uw dochters zullen dromen aan uw zonen en uw dochters zullen visioenen zien of iets dergelijks. Maar dat is mensen weer wegtrekken bij het woord van God. Wat ik net aan het begin zei, hè? De wil van God is dat jij door het geloof in het woord zicht krijgt op de Heer Jezus Christus. Visioenen en dromen zijn iets wat erbij komt, gevoel, ervaring. En Colossense zegt, ingewijd in wat hij heeft. Laat niemand u de prijs doen ontzeggen doordat hij iets heeft gezien wat jij niet hebt gezien. 7, er komt een grote opwekking. Tuurlijk. Dat horen we ook wel graag aan natuurlijk. Maar dat is niet zo. Want boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. En dat is 2 Timotheus 3 vers 13. Maar jij, zegt hij dan, maar jij. De individuele gelovige wordt aangespoord om te blijven bij de Bijbel. Ja? Bij het woord van God. Nou, de 8e is... Oh, ik heb 2 Timotheus 31 gezet, maar dat moet natuurlijk zijn 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. Dus meer van een dubbele punt tussen zetten. Dus 2 Timotheus 3 bij de 7e. De 8e is, bevrijding van demonen is soms nodig als men blokkades ervaart. Daar heb ik het al over gehad, hè. De charismatische beweging kent een grote nadruk op demonen. Er zijn overal demonen. Geestelijke strijd is aan de lopende band, de hele dag door. Is dat zo? Wel nee. Ik geniet van de Heer Jezus. En soms heb ik nodig om mijn wapenrusting aan te doen, en die moet ik altijd aan hebben natuurlijk, maar om hem te gebruiken, omdat er listen op me afkomen door leerlingen en visies. En indrukken misschien in mijn gedachten, maar demonen overal zien maakt van de Satan een hele grote vijand en van de Heer Jezus een hele kleine overwinnaar. Ik ken mensen die, als hun dvd-speler kapot ging, het al geestelijke strijd noemden. Als de kat ziek was, was het ook al een geestelijke aanval van de duivel. En dat soort niet nuchtere taal vinden we niet in de Bijbel. Nee. Dan nog de laatste twee. Ecumene is belangrijk met alle geloven van alle kerken. De charismatische beweging wil het liefst met alle kerken samen. Maar dat is niet wat de schrift zegt. De schrift zegt, ga alleen om met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En reinig jezelf van alles wat met zonde te maken heeft en daar niet mee wil breken. En aan het einde van deze studie zul je zien dat de charismatische leerlingen altijd zorgen voor zonde. Overspel, hebzucht, eerzucht enzovoort. Daar ga ik zo nog wel wat voorbeeld van noemen. Nou, wat zijn... de laatste 10. De krachten van het komende koninkrijk behoren nu al aanwezig te zijn. Nou, de Bijbel leert dat helemaal nergens. Kingdom now is dat, hè? Wat zijn de belangrijkste vertegenwoordigers in ons land? Nou, dat zijn Martin Koortstra. Ik weet niet of je hem kent. Wonderlijke zondag met Martin Koortstra. hij kan in jouw gemeente dan komen en dan kun je een genezingsdienst met hem hebben. Paulus ging op de eerste dag van de week helemaal geen genezingsdienst houden. Hij brak brood met de gelovigen in Troas. Handelingen 7, 20 vers 7. Dus de zondag is niet bedoeld om allerlei spektakel te beleven, maar om de Heer Jezus centraal te stellen, aan hem te denken, het liefst aan het avondmaal te gaan. Dat is een lastig puntje vandaag. Tom de Wal is denk ik de allerergste exponent op dit moment. Sorry dat ik het even zo zeg, maar deze man is echt niet te stuiten. Alle charismatische extremen worden door hem gebezigd. En hij heeft een organisatie, de Frontrunners. En als je daar iets van ziet, dan reizen de hariën echt de berg. Bijbeluitleg is van een bedenkelijk laag niveau. Maar het gaat alleen maar over wonderen, tekenen, spektakel, dromen, visioenen, uitstappen, soaking, vallen, lachen in de geest, enzovoort. Nou, Willem Ouden heb ik al iets van gezegd. Jan Pol, Herman Boon, Hans Maat, Matthijs van de Steen en Willeke van der Kamp. Dat zijn de belangrijkste in Nederland. Zeggen ze alleen maar foute dingen? Nee, zeker niet. Dus niet allen zijn het ook een dwaalleraar. Een dwaalleraar is iemand die de Heer Jezus ontkent, maar dat doen ze niet. Dus je moet altijd een beetje oppassen met je beschuldiging. Het zijn geen dwaalleraren, alhoewel Tom de Wal in mijn ogen wel. Maar ze verkondigen gewoon verkeerde leringen. Daar moet je ook voor oppassen. Ja? Conferenties als Opwekking, New Wine, Vrij Zijn, There's More. Het zijn allemaal podia waar mensen uit de kerken heen gaan. Waarom? Ze ervaren een geestelijke dorheid in hun leven. Eva had een verlangen om als God te zijn. Dus de Satan die dacht, dat verlangen ga ik aangrijpen en ik ga haar misleiden. Juist die mensen die graag heilig willen leven, voor de Heer Jezus willen gaan, maar dat niet ervaren, ze ervaren een dorheid en een saaiheid, die gaan naar dat soort conferenties. En dan zeggen ze, ja, er is meer, gelukkig, er is meer. Ik wist het wel dat er meer was. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik? Ja, je moet bij ons, je moet knielen, je moet zus, zo, je moet hand opleggen. Nou, niet doen, maar het verlangen is oprecht vaak. Ja? Maar echt bijbelstudie doen, dat is er vaak niet bij. Hè? Echt diep de schrift in. Dat is natuurlijk niet de weg. Liederen van Stichting Opwekking zijn ook vaak misleidend, helaas. Kom, o Heilige Geest van God, stort op ons uw vuur en zo. Oké. Wat wil je dan dat hij doet? Vuur. Buitenlandse vertegenwoordigers zijn Benny Hinn, Joyce Meyer, Andrew Womack en Bill Johnson. Ja, er zijn er al veel meer, maar dit waren de enige die ik zo'n beetje ken. Nou, tenslotte. Het ware werk van de geest, zijn doel, zijn ministry, zijn werk, de specialisatie van de Heilige Geest. Let op. Dat is prachtig. Vervuld moet met een T zijn natuurlijk. De gelovige op basis van diens geloof en het in het volbrachte werk aan het kruis. Dit is de sleutel. Groei en zegen, lieve mensen, komt alleen door het geloof in wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft. Dat is de enige weg. Hoe meer je zicht hebt op het kruis van de Heer Jezus en opstanding, hoe meer vrucht het geeft. De gelovige die namelijk de dood van de Heer Jezus op zijn eigen oude mens toepast en het leven op de nieuwe natuur, die zal wandelen door de geest. In ons is een natuur die niet deugt. Klopt dat of niet? In ons zijn verkeerde verlangens, verkeerde gedachten. Wat moet ik daarmee? Moet ik daar tegen strijden? Nee. Ik moet geloven dat God op het kruis de oude mens heeft meegekruisigd en voor zijn aangezicht bestaat die oude mens niet meer. Ik ben dus niet meer in het vlees, maar in de geest. Romeinen 8 vers 9. God ziet mij aan als een nieuwe schepping. En dat verkeerde van mij heeft hij al op het kruis veroordeeld. Hoef ik niet nog een keer te doen. Ik hoef niet te klagen en te huilen over hoe slecht ik wel niet ben. Want God heeft dat al op het kruis veroordeeld. Er is dus geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Zie? De Satan zegt, kijk eens naar jezelf. Slecht. Oh, wat een droom had jij vannacht. Wat droevig. Wat een gedachte heb jij als er een vrouw voorbij fietst. Slecht man, je bent echt slecht. Ja? Wat zeg jij dan? Oh ja, ik ben echt slecht. Het wordt nooit wat mij. Of je zegt, ja, weet het. Maar ja, God heeft op in het lichaam van zijn zoon deze neigingen al veroordeeld tot de dood. En ik schaam mij helemaal achter dat kruis. Ik zeg de amen op. Ik hoef het daar niet nog eens een keer over te... Ik vind het soms ook vervelend, tuurlijk. Maar dat is nou helemaal mijn natuur. Ik ga er geen aandacht aan besteden. Ik ga er niet over huilen of verdrietig over doen. Ik richt mij op het positieve, overwin het kwade door het goede. Ja, Romeinen 12. Ik ben bezig met Christus, met de Heer Jezus. Want ik ben met hem opgewekt, levend gemaakt. God ziet mij nu als een volmaakte nieuwe schepping. Dat is moeilijk om te geloven, want ik kijk naar mezelf. Nou, en al die labmiddeltjes van de charismatische beweging om ons toch geestelijk te maken, zullen alleen maar teleurstellend zijn. Ik zal het zo nog even toelichten. De vervulling met de geest is niet het doel. Christus is het doel. Het leven dat in hem is, dat op hem gericht is, en hem tot het centrum maakt, is vol vreugde en blijdschap. Ik heb daar twee kleine teksten bij gezet, heel simpel. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Nou, neemt hij in jouw hart de eerste plaats in of niet? Dat is jouw keuze. De boom van het leven staat er, Eva. Je kunt erheen wanneer je wil. Er zijn ook al allerlei andere bomen. Je hebt je hobby's en je hebt je gezin en je hebt... ja, die hebben allemaal nog meer. Sport, Formule 1, allemaal leuk, tennis. Maar er is één boom en dat is de boom van het leven. Ik verbied je wel om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is namelijk je eigen inzicht en je eigen gedachten. Daar moet je niet bij zijn, daar moet je niet heen. Nou, tweede tekst. Maar Christus is alles en in allen. Zie je dat? Christus is alles. Dus niet ervaring, niet gevoel, niet een wonder of een teken, maar de Heer Jezus. Het christelijke leven wordt dus niet gevormd door een ervaring of door iets, een serie ervaringen. Als de focus vanwege dit verlangen toch op de Heilige Geest komt te liggen, is de basis gelegd voor een vreemde geest. Een andersoortige geest. Weet je nog aan het begin wat ik dat voorlas? Een andere Jezus, een andersoortige geest, die ontvangen we dan. Niet een demon, maar gewoon een andere geest, een andere mentaliteit, een andere richting waarop we gaan. En dat maakt ons tot prooi. We zijn met de verkeerde dingen bezig. Geestelijke volwassenheid is en het dragen van vrucht groeien als iemand opgroeit in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Door het geloof, via het geschreven woord van God. Geen enkele ervaring. Of het nou second blessing is, meer van de geest, van de geest, spreken talen. Kan een christen wortelen in het leven dat in de Heer Jezus is. Let op, al deze ervaringen zullen ons wortelen in het vlees. Het ik, de ziel. Weet je wat de ziel is? De zetel van gevoel en emotie. Het is onbetrouwbaar als wat. Maar zodra ik mij daarop ga focussen, via allerlei onbijbelse wegen, dan komt zonde uiteindelijk tevoorschijn. Ja? En... ik zag een verslag van een conferentie uit 2007. Van Ouweneel, Wilke van den Kamp en Arno van den Knaap, ook zo'n figuur. Die spraken daar over de kracht van de geest. En al die mensen wilden dat hebben. Die gingen naar voren, gingen zich overgeven. Ja, ik wil dat ook. Wil je ook genezen? Ja, kom naar voren. Nou, wat staat er dan hier? Overgave om te krijgen is niet bijbels. Maar groeien om te zijn. Dat is iets heel anders. Weet je dat? Jezelf overgeven, die mannen die dachten, ik ben heel geestelijk bezig. Maar ze wilden iets hebben, ze wilden iets krijgen, iets ontvangen voor zichzelf. Dat is het vlees. Maar groeien om iets te zijn, dat is een langzaam proces. Dat vinden mensen niet fijn meer. Dat kost jaren. Ik wil het nu. Ik wil kracht, ik wil het nu. Nu, wat moet ik doen? Naar voren, oh best. Wat moet ik doen? Oh, je moet bij het kruis knielen. Oké, dan ga ik bij het kruis knielen. Je moet alles overgeven aan Jezus. Oké, alles, Heer. Nou, kom maar met uw kracht. En zo werkt het niet. Het is namelijk door jaren van worstelen, door jaren van volharden, door jaren van volhouden en leren uit de schrift wie de Heer Jezus is, dat jij langzaam opgroeit. Zonder dat je het in de gaten hebt. En dan word je iemand die op de Heer Jezus gaat lijken. Dat is het grote verschil. En... ik sluit dan af met het laatste wat ik daarop de samenvatting heb gezegd. Verkeerde leer leidt altijd tot verkeerde praktijk. Waarom vinden we in de charismatische beweging zo vaak overspel? Heb je het gehoord van Hillsong? Hillsong United, de leiders. Hup, overspel. Hoe heet die man ook weer? Bill Hybels. Al die mensen, ze vallen allemaal. Waarom? Zichzelf in het middelpunt stellen. Het vlees krijgt de ruimte. Hoererij, echtbreuk, zelfzucht, partijzucht, geldzucht. Het komt allemaal voor in die beweging. Hoe kan dat? Nou, omdat men met het vlees bezig is. De meest verschrikkelijke twisten en scheuringen. Als je een bijbelstudiegroep hebt en je wil de Heer Jezus leren kennen, dan komt er eentje binnen met een van die 10 leerlingen die ik net noemde, dan heb je altijd scheuring. Altijd weer verdeeldheid. Ja, ik kan met jou niet omgaan. Nee, ja, sorry. Ja. Het gaat uit elkaar. Maar als je samen met de Heer Jezus bezig bent, is het nooit scheuring. Nou, keer op keer komt dit voor. Onder mensen die dit leren, onder mensen die dit aanhangen. En hierdoor het zicht op de Heer Jezus verliezen. Dus is deze hele charismatische beweging tot oneer van Christus ten diepste. En dat is niet omdat ik dat uit hoop moet zeggen, of omdat ik dat zeg uit bedweterigheid, wat dan ook. Maar ik heb het zelf meegemaakt. Ja, ik weet hoe het werkt. En ik hoop voor jullie, dat jullie gaan leren, dat je via de schrift, de Bijbel, met de Heer Jezus bezig bent. En dat je met mensen omgaat die ook dat verlangen hebben. Zodat je groeit in de gerechtigheid, in de waarheid en in de liefde. Want dat is Gods verlangen. En al die ik-gerichte toestanden leidt tot grote ego's. En grote ego's kunnen onder een sausje van geestelijke vroomheid geldzuchtig en eerzuchtig zijn. En dat zijn precies die dingen die voorkomen in deze beweging, helaas. Nou, dat was het. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Uur en 11 minuten.
Nou,
ik ga hem nu uitzetten, ik wil je vragen stellen.